Zelfs hun onafhankelijkheidsverklaring, die is gebaseerd op de akte van verlatingen.
Ja, je gaat heel snel.
Ja, klopt. Jeetje. Ik ga een stukje naar voren.
Jij wil echt gewoon de verloren tijd inhalen.
Ja, precies. Ik heb het gemist.
We gaan het hebben over de zogenaamde Pilgrim Fathers. En over eigenlijk de eerste geslaagde pogingen om het gebied wat we nu de Verenigde Staten noemen, om dat te gaan koloniseren, om daar te gaan wonen.
Ja, en dan moeten we wel een kleine kanttekening zetten. Want de Verenigde Staten, dat is het bijna hele noordelijke continent.
Ja.
Ja, we hebben het eigenlijk alleen over een paar honderden vierkante kilometers aan de oostkust.
En dan gelijk nog een disclaimer. Er woonden natuurlijk al mensen.
Ja, precies. Dus je kan wel zeggen van ja, is het nou gekoloniseerd of is het gewoon landjepik geweest?
Ja, sowieso landjepik.
Ja, zeker.
Maar koloniseren ook wel, denk ik.
Ja.
Dat is dus best wel een onbekend onderwerp in voor Nederlandse scholieren. Het wordt ook bijna niet in schoolboeken genoemd. Soms staat er wel eens een plaatje van Thanksgiving bijvoorbeeld,
ja,
waar die
precies.
Pilgrim Fathers genoemd worden. Maar laten we eens bij het begin beginnen. En dan beginnen we eigenlijk in Engeland.
Ja, want in Engeland, eerst was Engeland hartstikke katholiek. Ja, en daar kwam op een gegeven moment een einde aan toen er een koning was die wilde scheiden.
Ja, rare koning.
Ja,
Hendrik de Achtste. Ja, dat is een wereldberoemde koning. Als hij van zijn vrouw af wilde, dan liet hij de meestal onthoofden.
Ja, het was volgens mij gescheiden, onthoofd, overleefd.
Ja.
Gescheiden, onthoofd, dood.
Ja.
Gewoon natuurlijke wijze
onthoofd,
dood.
Oh ja, ik wou zeggen, onthoofd is meestal ook dood.
Ja, precies. Maar dit was tijdens het baren.
Ja.
En nog een keer gescheiden, nog een keer onthoofd, overleefd.
Jeetje. Hoeveel vrouwen heeft hij dan?
6.
Jeetje, wat een...
Ja.
Ja, bijzonder.
En dan als jij wilde scheiden, moest je toestemming krijgen van de paus.
Ja.
Nou, zei de paus, gaat niet gebeuren.
Nee, zeker niet als je zoveel vrouwen op je kerfstok hebt, zeg
nee,
maar.
Nee, precies. En toen had Hendrik, die had zoiets, nou weet je wat, ik begin mijn eigen kerk wel, de Anglicaanse kerk. En wie wordt het hoofd van die kerk? Dat word ik lekker zelf.
Wat de koning van Engeland, Charles, dus nu ook is.
Ja,
die is
eigenlijk
dus nog
wel.
Steeds de baas van die Anglicaanse kerk.
Ja, de koning is eigenlijk een soort van, ja, een soort van paus eigenlijk.
Ja. Dus die Anglicaanse kerk is eigenlijk een soort van katholieke kerk met deels dezelfde gebruiken. Alleen ja, een aantal verschillen, bijvoorbeeld dat dus die koning dan het hoofd is.
Ja,
en
kijk,
dus de regeltjes bepaalt.
Op papier noemen ze het een protestantse kerk, maar ook als je daar gaat kijken, het is in alles is het katholiek, behalve dat het staatshoofd... een leider is.
En protestants, omdat het dus ook een afsplitsing is van de katholieke kerk
met
de andere geloven.
Ja.
Dan zijn er in Engeland zijn er mensen die daar heel erg tevreden mee zijn.
Ja, zeker. Die zien het protestantisme zien ze wel zitten. Er zijn zelfs mensen die daar nog harder op ingaan. Ja.
In welke tijd zitten we eigenlijk?
Nou, we gaan het nu een beetje hebben. Zo rond 1600 gaan we die kant op, hè. Dus de tijd, ja, hoe zullen we dat nou een keertje noemen? Ja, bij ons is dat vlak voor de Gouden Eeuw.
Ja, ja, want dat is wel de tijd ook waar we naartoe gaan.
Ja. Regenten en vorsten.
Want die Hendrik de Achtste, die is dus een tijd lang is hij dan de baas van Engeland. En heeft dus dat hele geloof heeft hij omgegooid.
Ja.
En dan komt er weer een andere koning. Zo gaat dat. De ene koning vervangt de andere koning. En die neemt zijn eigen regeltjes mee. En dan hebben we het over Jacobus, of zoals James noemen ze hem volgens mij.
Ja, in het Engels is het James.
Wij noemen hem Jacobus.
Ja, snap ik ook niet.
En die heeft er helemaal niks mee met dat Anglicaanse geloof.
Nee, sterker nog, hij is meer van de katholieke kant.
Ja.
En dat vinden ze verschrikkelijk in Engeland.
Ja, dus ook de regering, zeg maar. Dus alle belangrijke mensen balen daar ontzettend van.
Ja, en de regering die gaat dus eigenlijk op zoek naar iemand die ze gaan eigenlijk gewoon hoogverraad plegen.
Ja.
Ze gaan op zoek naar iemand die koning kan worden en niet katholiek is. En ze gaan dat ook opnemen in de wet dat een koning niet katholiek kan zijn.
Oh, bijzonder. En bij wie komen ze dan uit?
Ja, ze komen uit bij stadhouder Willem III.
Dat is de man die in Nederland... Als je alle afleveringen terugluistert, dan weet je dat stadhouder Willem III ook ergens nog een rol speelde bij de moord op Johan en Cornelis de Wit.
Ja, precies. Was niet echt een lekker figuur.
Nee.
Ja, want Willem III, hè, die was getrouwd met een dochter van de vorige koning.
Oké.
Dus ja, eigenlijk een nicht van de huidige koning.
Ja.
En die was protestants. Hij was een Calvinist. Nou, dat kon wel. Hebben ze aan hem gevraagd, wil jij hier koning worden?
Ja, beter een katholiek volgens de mensen in Engeland dan?
Ja, beter dat dan een katholiek.
Dus de stadhouder van de Republiek,
ja,
die wordt gevraagd, wil jij misschien koning worden van Engeland?
Ja, dat wordt hem gevraagd.
Dat wordt mij nooit gevraagd.
Nee, heb ik ook nog nooit.
Een goede vraag.
Ja, en, nou, dat zag hij dus wel zitten eigenlijk.
Ja, daar had hij wel zin in.
Ja, precies. En dan komt hij, de invasie van Engeland, de Bloodless Revolution.
Ja, want hij moet wel nog even Engeland veroveren, zeg maar.
Ja, maar eigenlijk als een soort van bang hondje rent Jacobus weg.
Ja.
Voor koning Billy.
Ja, er zijn nog wel wat schermutselingen en gevechten.
Met name in Ierland.
Ja. Ja, dat is wel een zijstraatje, maar wel leuk om even te noemen. Dat in Ierland, want Willem III heeft die gevechten daar gewonnen.
Ja.
En hij is de prins van Oranje. Willem van Oranje noemen ze hem ook gewoon daar. Heel leuk. Of King Billy. Hij wint daar dan die gevechten. En tot op de dag van vandaag worden in Ierland door de protestanten, of in Noord-Ierland, wordt die overwinning dan nog steeds herinnerd, gevierd met het Oranje Mars.
De glorieuze revolutie hebben ze dan ook echt over.
Ja, dus ze zitten, dat is dan 17e eeuw.
Ja.
We zitten nu in 2023 en tot op de dag van vandaag ga je dan zoiets herinneren.
Het lijkt wel of de geschiedenis nog steeds invloed heeft op nu.
Ja, dat bijzonder. Ja.
Nou, met Willem loopt het alleen niet zo heel goed af. Hij gaat uiteindelijk dood door een val van zijn paard.
Ja, kan ons allemaal overkomen.
Ja, precies. Dus gewoon niet paardrijden.
En hij was ook, hij had misschien wel andere ideeën van dat koningschap. Want hij had eigenlijk helemaal niet zo heel veel te vertellen. De regering in Engeland heeft de touwtjes stevig in handen. Die hebben wel bedacht, oké, we geven die Willem, geven we het koningschap.
Ja.
Maar wij bepalen wat er gebeurt.
Ja, precies.
Dus ook zo snel mogelijk terug naar het Anglicaanse geloof. En niet meer blijven hangen bij dat katholicisme of op een andere manier.
Ja.
Dus het geloof wordt gelijk weer helemaal teruggedraaid.
Precies.
Maar er zitten in Engeland mensen die sowieso al ontevreden waren over dat geloof.
Ja, die vonden eigenlijk dat die Anglicaanse kerk niet ver genoeg ging. He, die vonden dat die pracht en praal, net als dat eerder een Luther en een Calvijn dat vonden, vonden ze dat helemaal niet in de kerk passen.
Wat in Nederland, of in de Republiek, was dat al helemaal doordrongen. Hè? De katholieken waren zo'n beetje weggejaagd. Dus Nederland was al heel erg Calvinistisch. Ja. Dus de kerken waren wit en saai en sober.
Nou, inderdaad, als je het gaat vergelijken, tegenwoordig lopen ze een katholieke kerk in. Je ziet overal goud, schilderijen, pracht, praal. En dan loop je een protestantse kerk in. Ja, het ziet er eigenlijk een beetje armoedig uit.
Ja, maar dan word je in ieder geval niet afgeleid. Want als je gaat bidden, dan moet al je aandacht richting God. En niet afgeleid worden door goud of door mooie beelden of schilderingen.
Ja, precies.
Dus die groep in Engeland, die heeft eigenlijk niet hetzelfde als wat ze in Nederland hebben. In Nederland was er een soort van gewetensvrijheid, dus een soort van godsdienstvrijheid.
Ja.
Nou, niet
het was inderdaad gewetensvrijheid, maar geen godsdienstvrijheid.
Nee. Ja, je mag geloven wat je wil, maar je mag het in ieder geval niet zichtbaar uiten op straat.
Ja, en deze mensen in Engeland wilden eigenlijk naar het pure geloof. En ja, daarom noemen we ze ook Puritijnen.
Ja.
En die waren eigenlijk ook helemaal niet zo welkom in Engeland.
Nee, dus dat betekent eigenlijk als je de Bijbel gaat lezen, dan neem je dus ook dingen heel letterlijk.
Ja.
Dus zoals het er staat, zo moet het ook uitgevoerd worden.
Precies, een soort van fundamentalisten waren
eigenlijk het. Eigenlijk bijna wel, ja. En wat doe je dan als je dus in Engeland je ei niet kwijt kan? Dat je daar kun je niet je geloof goed uitoefenen. Wat ga je dan doen?
Nou, dan ga je eventjes verderop kijken. Dan kijk je naar een land waar het bijvoorbeeld wel mag. Waar een Calvinistische traditie al een poosje rondhangt.
Dus dan hoef je alleen maar de Noordzee over te steken en dan ben je er al.
Ja, precies. Ze gaan naar Leiden gaan ze toe.
Ons Leiden.
Ons Leiden in Zuid-Holland.
Ja.
Met name omdat daar een universiteit is waar heel veel van die mensen kunnen werken. Want het zijn wel geleerde mensen. Hè? En rondom Leiden, het is in die tijd nog wel een beetje een landbouwstad. Wat lichte huisnijverheid. Dus ze kunnen daar makkelijk aan de slag.
Ja. Er wordt ook al best wel wat gehandeld in Leiden. Dus, ja.
Laken
inderdaad, ja, de stoffen. Maar in de Republiek is dan dus gewetensvrijheid. Maar... Kunnen ze daar dan, zijn ze daar dan wel tevreden?
Nee, daar zijn ze eigenlijk ook niet tevreden. Want ja, ze kunnen bijvoorbeeld niet hun eigen kerk kunnen ze daar ineens gaan bouwen. En ook hun eigen taal. Ja, Nederlands, Engels, ja, tegenwoordig vinden we het nogal op elkaar lijken. Mm-hmm. Maar ze hebben daar toch wel moeite mee dat ze niet echt goed verstaanbaar zijn. En het laatste wat daarbij komt, ja, hun kinderen die begonnen opeens meer Nederlands te spreken dan Engels. Die waren gewoon bang dat ze na een jaar of 50 dat ze gewoon verkaasd waren.
Ja, eigenlijk iets wat je tegenwoordig dan ook nog wel kunt zien met migranten. Dat ze bang zijn dat ze hun eigen cultuur kwijtraken.
Precies.
Of hun eigen achtergrond. Dus ja, dan moet je een plan bedenken. Dan, of terug naar Engeland, wat eigenlijk niet kan.
Nee. Terwijl ze dat wel een klein beetje doen, hè, eerst nog. Want ze komen eerst. Ze besluiten ergens anders heen te gaan.
Je moet weg, want Leiden, leuk dat er gewetensvrijheid is, maar we willen niet dat onze kinderen Nederlanders worden.
Precies, dan komen ze eerst nog aan in Cornwall. Mm-hmm. Dat is eigenlijk meer een tussenstop. Hè? Een nieuwe boot kopen en weggaan.
Hoe heet de boot?
Dat is de Mayflower. Ja. Bekend in Amerika nog steeds. En dan gaan ze de Atlantische Oceaan over.
Ja, verschrikkelijke reis.
Ja.
Ja, je bent echt, ik geloof dat ze 2 maanden of zo aan het, aan het varen zijn.
En in de herfst ook.
Ja.
Want ze komen uiteindelijk komen ze in de winter aan in wat in de toekomst de 13 koloniën zal gaan heten.
Ja, en ik zit even te denken, want ik heb dit gelezen, dus ik moet even graven. Zij komen aan op een gebied wat we tegenwoordig Cape Cod noemen.
Ja, klopt. Dat ligt volgens mij bij Maine, ligt dat in de buurt.
Ja, dus voor mij ook wel in de buurt van Boston.
Ja.
Zeg ik uit mijn hoofd hoor, dus het zou niet kunnen kloppen. Wel een hartstikke mooi gebied als je daar nu, ik ken het alleen maar van Google Maps, maar als je daar gaat kijken, heel mooi langgerekt strand op een soort dijkje, zeg maar.
Ja, en ook veel bossen. Hè?
Ja, maar niet geschikt om aan land te gaan en daar je kolonie te maken op dat stukje. Dus ze hebben daar een aantal dagen, misschien nog wel langer, hebben ze op hun schip gezeten. En afgewacht. Eigenlijk waren ze van plan om naar Virginia te gaan, trouwens, bedenk ik.
Ja.
Maar ze waren gewoon te noordelijk uitgekomen. Virginia, er waren dus al wel bepaalde plekken waar kolonisten heen gegaan waren. Het was dus niet zo dat het onbewoond was.
Precies.
Alleen in Virginia, dat was een plek waar al wel wat kolonisten zaten. Maar de meeste kolonisten hadden het echt ontzettend moeilijk.
Ja, precies. Het was niet de American Dream die we nu kennen. Ja, je moest daar alles zelf van nul gaan regelen. Je moest zelf zien te kijken wat je kon gaan eten. Zelf moest je daar je huisje gaan bouwen, hè, mocht dat gaan lukken. En dan hopen dat je niet doodgaat door de verschrikkelijke ziektes of dieren die daar zijn.
Ja, dieren inderdaad. Ja, en dan even iets heel praktisch bijvoorbeeld. Het bewerken van het land gaat ook heel anders, want dit is echt een heel nutteloos feitje. De regenworm die wij in de grond hebben, die komt van oorsprong niet voor in Noord-Amerika.
Serieus?
Die is geïmporteerd vanuit Europa. Dus, maar wat heeft dat voor gevolg? Bij ons heeft de bodem, wordt al eeuwenlang, honderdduizend jaren lang, wordt die omgewoeld door de regenworm. Die maakt de grond luchtig en die mixt daardoor ook bepaalde mineralen door elkaar. Dus de grootste laag is dus helemaal gemixt.
Eigenlijk die toplaag, de vruchtbare bovenlaag, die boven de uitwaslaag zit, een stukje aardrijkskunde, we zijn van alle markten thuis, die is relatief vruchtbaar bij ons.
Ja en bij Noord-Amerika is het dus echt alleen een heel dun flintertje van de bovenlaag. Ja. En daaronder is het dus, dat is dus niet omgewoeld. Dus dat zou je eigenlijk dan met de hand allemaal moeten omspitten. Die regenworm is dus geïmporteerd, ongemerkt. Een van de oplossingen voor die slechte bodem was dat ze dus scheepsladingen vol met aarde meenamen naar Amerika. Daar zat die regenworm in. Ja. En tot op de dag van vandaag is de regenworm bezig om zich te verspreiden in Noord-Amerika.
Okay.
En dat heeft best wel grote gevolgen. Want er zijn dus bepaalde boomsoorten, de inheemse boomsoorten, die daar op die bodem kunnen leven, maar niet als die regenworm de hele boel omploegt.
Ja, dus eigenlijk zorgt het weer dat het ecosysteem helemaal omgegooid wordt.
Ja, en ze zijn volgens mij halverwege of zo. Dus ze zijn echt.
Nou, ik heb dan ook nog een feitje. Want de inheemse gewassen die daar zijn, die zijn helemaal niet zo voedzaam voor Europeanen. Mais en ook bepaalde soorten van bonen die daar toen al gemaakt of gedaan werden.
Ja, verbouwd.
Verbouwd, dat was het woord wat ik zocht. Ja, die konden Europeanen helemaal niet goed verteren.
Oké, ze hadden ze niet zoveel aan.
Nee, precies. Dus je kon wel bij de Indianen, hè, zoals we ze nog steeds af en toe noemen, kon je eten gaan stelen. Ja, dat voedde je nog steeds niet echt. Ja. Dus je moest het van de jacht eigenlijk hebben.
Ja, ja, en met dat soort hele praktische problemen komen dus kolonisten in dat gebied aan. Dus ook die Puritijnen.
Ja.
En die komen daar dan dus bij dat Cape Cod komen ze dan aan wal. Daar richten ze een kleine kolonie op. Die noemen ze Plymouth. Ja. Vernoemd naar de stad in Engeland.
Ja, in Cornwall.
Ze hebben hem niet helemaal zelf gedaan. Er stonden al huisjes. Ja. Die waren leeg.
Oh, fijn.
Want de vorige kolonisten waren doodgegaan. Die hebben het niet overleefd.
En toen hebben ze wel het eerste huisje wat ze volledig hebben opgeknapt. Die werd direct ingesteld als ziekenhuis.
Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel weer slim.
Ja, want er brak ziekte uit.
Ja, verrassend.
Ja,
want
precies.
Er zijn allerlei andere dieren en ziektes. Velden waren er ook al. Ze moesten ze wel een beetje opknappen. Maar de kolonisten die ervoor waren, hadden dus al stukken ontgonnen. Dus die hadden al het klaargemaakt voor het verbouwen. Maar ja, wat moet je in vredesnaam verbouwen op zo'n veld?
Ja, precies. Maar dat dus de inheemse bevolking, die wist ook wel al dat... dat zijn mensen, die zullen wel uit Engeland komen.
Ja, ja, nog een nutloos feitje. Want bij die Indianen... even gemakshalve noem ik ze maar even Indianen. Ja. Want ik weet de exacte naam van de stam, weet ik niet. Daar zaten ook gewoon twee mensen tussen. Ik kan googlen hoor, maar je mag het als luisteraar ook googlen. Ik heb echt gelijk, er zitten dus gewoon twee mensen tussen die Engels spreken.
Ja, precies. Er was één Indiaan, laten we maar even noemen.
Samo Sant of zo, denk ik, zoiets.
Zou best kunnen. Die was naar Engeland gegaan. Ja. Hè, en die heeft daar Engels geleerd. Ja. En is toen weer teruggegaan. En toen kwam je er eerst nog achter dat zijn hele stam gestorven was.
Ja, aan ziektes die... Ja, bizar hè. Maar dat helpt natuurlijk wel als je daar gewoon mensen hebt rondlopen die jouw taal spreken.
Ja, precies.
Dat wordt wel erg gemakkelijk gemaakt.
Ja, het was alleen wel een beetje jammer dat het vorige contact niet zo heel geweldig was gegaan.
Ja, want daar is dus niemand meer van in leven.
Ja.
Dus die Puritijnen die gaan daar dan dus in hun nieuwe opgerichte Plymouth gaan zij daar dan beginnen. Maar dat loopt ook niet lekker. Ze weten... Ja, weet je, de meeste mensen gaan gewoon dood van de honger.
Ja, precies. Ze komen volgens mij, oorspronkelijk komen ze met zo'n, wat was het, ergens in de 70 mannen en 27 vrouwen komen ze er vanaf. Dus ja, die verhoudingen liggen ook nog een beetje scheef. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren er 41 mensen waren al overleden.
Ja, echt in ruim de helft. Ja.
Dat toen de meeste mensen ziek waren, waren er nog maar 8 mensen die voor de rest kon zorgen.
Ja, ja, bizar hè?
Ja.
Gelukkig komen er ook dan wel weer scheepsladingen met nieuwe mensen binnen.
Oh,
die blijven dan, waardoor zo'n kolonie kan blijven bestaan.
Ja.
Dat is ook eigenlijk de reden waarom er waren veel meer kolonies. Hè? Het waren allemaal losse gebiedjes die helemaal zelfstandig opereerden. Ze voelden zich zeker niet in een soort nieuw Engeland of zo.
En de Amerikaanse identiteit die bestond nog niet eens. Die ging nog niet eens bij mensen door hun hoofd.
Nee, dus er is ook dan dat kolonietje Nieuw Amsterdam.
Ja.
Er waren gewoon te weinig mensen die interesse hadden om die kant op te gaan vanuit Nederland, vanuit de Republiek. Want waarom zou je daarheen gaan? Dus die Republiek, dat stelde helemaal, het Nieuw Amsterdam stelde helemaal niet zoveel voor. In Nederland hadden de meeste mensen het niet slecht genoeg om de oversteek naar Amerika te wagen.
Precies, degene die dat dan zeg maar wel deden, waren mensen die iets te ontvluchten hadden.
Ja, ja, inderdaad. Even terug naar die Puritijnen.
Ja.
Het eten, mensen zijn ziek, mensen gaan dood, er is geen eten, dan ze hebben het wel overleefd.
Ja, precies. En dat heeft volgens mij met Thanksgiving te maken.
Ja, ja, de exacte data weet ik daar eigenlijk niet zo van. Weet jij wanneer Thanksgiving is?
Ja, in oktober.
Ja, maar de Canadese Thanksgiving is weer op een andere dag dan het Amerikaanse Thanksgiving.
Ja, dat is wel weer zo.
Kalenders zijn ook weer veranderd in de loop van de jaren die er overheen gegaan zijn. Wat wordt daar gevierd?
Nou, uiteindelijk komen de Indianen met een soort van handreiking. Want die zien toch wel dat die Puritijnen, die hebben het hartstikke zwaar. Hè? Die witte jongens vrouwen die daar zitten, die redden het niet.
Mm-hmm.
Die hebben het koud, die zijn ziek, die gaan hartstikke dood. Dus ja, wat doe je dan toch maar?
Uit medemenselijkheid
ga
je ze dan toch maar helpen?
Ja.
Eten geven?
Eten geven, je leert ze het land bewerken.
Ja.
zoals jouw volk dat al eeuwen doet.
Ja.
En daar komt een kalkoen natuurlijk ook bij kijken.
Die geef je ze cadeau.
Ja.
Je leert dat je een kalkoen kunt eten.
Ik vermoed het, ja. Ik weet anders niet waar die kalkoen vandaan zou komen.
Want in het wild ziet een kalkoen niet heel smakelijk uit of zo.
Nee, niet echt.
Maar ja, dat houdt ze dus wel dan in leven.
Ja.
Dus eigenlijk doordat de Indianen of die stam dan zo vriendelijk is geweest om die kolonisten te helpen, hebben die kolonisten daar kunnen overleven. Eigenlijk met verstrekkend gevolg dat de kolonisten zich steeds verder uitbreiden en de oorspronkelijke bewoners dan dus steeds verder in de verdrukking komen.
Ja, dat er tegenwoordig nog geen promiel van de bevolking daar, dat die van de oorspronkelijke bevolking over is gebleven. Ja. En van het land wat over is gebleven, dat nu reservaten zijn.
Ja, die zijn echt helemaal verdreven naar de uithoeken van het land.
Naar iets wat ter grootte is van de provincie Brabant.
Ja, terwijl eigenlijk was het dus gewoon het hele continent. Ja. Was van hun.
Ja,
en verschillende stammen.
En dan Thanksgiving is om elkaar te vergeven. Wat een mooie gedachte.
Ja. Ja, jeetje. En als ik dan even de tijd een beetje verder voor uitspoor, voor die Puritijnen, die koloniën. Want zij worden dus wel, zij worden gezien als de Pilgrim Fathers.
Ja.
Eigenlijk vanuit, wordt dat wel een beetje gezien als de eerste echt geslaagde poging om het gebied te koloniseren.
Ja, precies.
Eigenlijk door gewone mensen. Daarvoor waren het allemaal handelsondernemingen en jagers en ontdekkingsreizigers die die kant op gingen.
Ja.
En nu zijn het vooral gewone mensen die dan die kant op gaan en daar blijven. En hoe lang blijven ze dan nog contact houden met Engeland? Want ze zijn weggegaan omdat ze geen contact meer wilden met Engeland.
Nee, precies. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou het niet weten.
Ja, het duurt dan nog eventjes voordat de Verenigde Staten... Ja,
want ik weet wel, op een gegeven moment wordt iemand tot gouverneur wordt hij benoemd. Nou, dat doet hij voor 11 jaar tot hij sterft.
Ja.
50 jaar later bestaat die kolonie wel nog steeds.
Ja. Hmm. Nou, weet je, misschien is dit wel een mooi onderwerp om in een volgende podcast op terug te komen. Dat we eens uitleg gaan geven hoe die Verenigde Staten nou eigenlijk uit die 13 koloniën, want het worden er dus 13...
Ja.
Ook raar, hè? Waarom ga je nou je eigen kolonie beginnen in vredesnaam? Als ik nou... Dat kunnen we nog wel even doen. We hebben nog tijd genoeg.
Ja, joh.
Nou, heel kort. Maar waarom zou je nou in vredesnaam... Er wonen dus al mensen. Jij gaat uit Europa komen en dan ga je je eigen kolonie beginnen. Wat voor idee is dat dan?
Ja, zodat je je eigen regeltjes denkt daar. Ja. Je kan het daar doen zoals je zelf wil. Plaats van de wetten die al bestaan. Het is voor hun een soort... Ja, niemandsland.
Ja, 5000 kilometer verderop van Europa, van Groot-Brittannië, kun je helemaal voor jezelf beginnen.
En ook je hebt betere wapens, hè, want de oorspronkelijke bewoners, die kunnen wel een beetje met een pijl en boog aankomen.
Ja.
Jij hebt een musket.
Ja, dus eigenlijk is het gewoon, wat Amerikanen zelf wel zeggen, het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Ja, precies. Dat eigenlijk is een mooie afsluiter.
Ja. Ongetwijfeld komt er een volgende aflevering, maar wanneer gaan we het zo meteen nog even regelen?
Ja, precies. Ik denk dat we die Google-agenda maar echt moeten maken.
Ja, en misschien wel op een andere locatie. Misschien wel vanaf het Jan Arends.
Nou, ik ga eens even informeren.
Ja, nou, super dat je hebt geluisterd. Hopelijk dat je wat geleerd hebt.
En tot de volgende keer.
Dag.
Dag.